Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren!
Oké, nou, ik ben dus gewoon wel een klein beetje nerveus, maar dat is misschien niet zo gek, want voor het eerst een gast in de podcast en tegenover mij zit Lisa. Zou jij jezelf voor willen stellen?
Ja, dat wil ik zeker. Heel leuk om hier te mogen zijn. Ik ben Lisa, ik ben 36 jaar en ik ben alleenstaande moeder van twee kinderen, een dochter van bijna 3 en een zoontje van 5 maanden.
Wauw, dus ook 2 net als ik. Heel erg leuk. Kun jij vertellen hoe voor jou deze situatie is ontstaan of hoe je ervoor hebt gekozen, hoe het is gegaan?
Ja, nou, ik heb er niet heel bewust voor gekozen. Dat wil zeggen, voor mijn dochter, dus mijn eerste kind, dat was niet een hele bewuste keuze om alleenstaande moeder te worden. Eigenlijk was dat helemaal geen keuze. Want op het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, was ik echt al bijna 6 maanden. En zij is dus ook niet geboren binnen een relatie en ook niet via een donor. Maar zij is gewoon geboren, ja, het was coronatijd. Iedereen kent nog wel de 1,5 meter samenleving. Ik was toch gewoon best wel eenzaam eigenlijk, best wel alleen. En op zoek naar toch wat warmte en geborgenheid. Dus dan, ja, dan ga je toch een beetje gewoon rondkijken, een beetje tinderen, happen, dat soort dingetjes. Nou, en dan was er best wel een leuke date uit voortgekomen. Ja, en zo is mijn dochter eigenlijk ontstaan. Dus helemaal niet bewust gepland. Maar op het moment dat ik er dus achter kwam, na zo'n lange tijd.
Want je kwam er met 6 maanden, dat in je groeide. Zeg maar. Dat klopt.
Wow. Ik slikte de pil, dus ik had helemaal niet erbij stilgestaan dat dus niet altijd 100%... zeg maar bescherming biedt. Achteraf gezien, vanwege mijn voorgeschiedenis, ik heb een maagverkleining, is dus de pil, zeg maar, als je die dus oraal inneemt, niet meer helemaal betrouwbaar. Omdat je maag gewoon... je maag mist toch een bepaald onderdeel wat is verwijderd bij de maagverkleining, waarin de bepaalde vitamine en medicamenten worden opgenomen. En ik had dat misschien wel kunnen of moeten weten, maar ik heb er gewoon niet bij stilgestaan.
Nee, ik snap het. Hebben ze dat wel aangegeven toen je die verkleining had? Hebben ze dat bewust genoemd?
Nee, nou, dat in mijn beleving niet, maar het zou kunnen. Want die maagverkleining heb ik al veel langer. En op dat moment was ik helemaal ook niet met daten bezig. Ja. Dus dat speelde het helemaal geen rol. Het is gewoon zo gelopen en ik vind gewoon, weet je, het is zo bijzonder. Zij heeft er gewoon zo graag willen zijn. En op het moment dat ik het toen wist, toen wilde ik het zelf ook heel graag.
Fantastisch. Maar toen had je nog maar 3 maanden.
Ja.
Dus na 6 maanden ben je erachter gekomen dat je dus zwanger was van je dochter.
Ja.
En was je instant een soort van, oké, dit gaan we doen en dit gaat ons lukken?
Ja, eigenlijk wel heel snel. Eigenlijk na 1 dag of zo. Het was op het moment dat ik erachter kwam, was het wel even heel erg schrikken en huilen. En hoe moet het nou? Maar toen ben ik wel geswitcht.
Hoe oud was je toen dan? 33?
Ja.
Oké. En was, zeg maar, haar biologische vader, was die toen nog in beeld?
Nee, helemaal niet meer. Want wij waren dus, na 3 dates of zo, zijn wij gewoon ieder ons eigen weg weer gegaan. Ook helemaal niet eens echt met ruzie, maar wel gewoon met van, oké, dit wordt hem niet, weet je wel. Het was gewoon leuk, het was gezellig, maar dit heeft geen toekomst samen. Dus, allebei weer onze eigen kant op gegaan. Hij kwam ook niet echt uit de buurt. Dat speelde ook wel mee, maar goed, we hebben ook eigenlijk nooit meer contact gehouden. Dus die kwam elkaar ook niet zomaar tegen of zo. Maar precies. Natuurlijk heb ik het hem wel verteld, toen ik het zelf ook wist. En hij dacht eerst nog dat er een soort van keuze was, hè, van als je het niet wil, dan kun je het nog laten weghalen. Wat ik trouwens niet wilde, maar wat ook al niet meer kon. En toen heb ik hem dus een keuze gegeven van, wil je meedenken, wil je een rol spelen in haar leven, of niet? En hij heeft gekozen voor niet.
En is er dan op dit moment ook geen contact met hem?
Nee, dat is op zijn verzoek.
Oké. En vind jij dat jammer?
Ik vind dat voor haar jammer. En met name van wat moet ik haar dan antwoorden, hè, als ze vraagt waar haar vader is. Dat vind ik wel moeilijk.
Ja, ja, kan ik me wel voorstellen.
Ja, ja.
En dus je dochter is een soort cadeau, hè? Dat ja. beschreef je me net, hebben we al even gesproken, beschreef je me dat ja. al een beetje. Maar je hebt ook nog een zoontje.
Ja, ja, mijn zoontje is wel heel bewust gepland. Want doordat ik natuurlijk met de situatie van mijn dochter en de zwangerschap van mijn dochter dat helemaal niet bewust heb meegemaakt. Ik ben eigenlijk helemaal niet bewust zwanger geweest. Ja, heel kort, op het einde. Ja. Maar ook, ik zat midden in een verhuizing. Ik werkte nog fulltime. Ik moest alles in korte tijd regelen. Ik had natuurlijk niets geregeld. Er moest opvangen, hoe moest het met mijn werk? En ja, het zorgen voor een baby. Ik was dat allemaal natuurlijk niet gewend. Dus dat moest ik allemaal in korte tijd organiseren. Dat ik voor mijn gevoel eigenlijk geen zwangerschap heb gehad.
Ja, ja.
En toen had ik meteen, ook toen mijn dochter in mijn armen had, en ik vond het zo mooi. En na de bevalling ging alles gewoon perfect. En hè, ik wil mezelf geen geboren moeder noemen, maar zo voelde het wel een beetje heel natuurlijk. En heel, ik was zo, zo happy. Ik zit eigenlijk nog steeds op mijn roze wolk.
Toen dat zie ik, ja, dat ja, zie ik. Toen zo
dacht
mooi.
Toen dacht ik wel meteen, oh, dit wil ik nog een keer doen. En dan ja. wil ik het heel bewust.
Ja.
En dan wil ik ook een kindje wat zeg maar wel een vader heeft die die gaat leren kennen. Dat wilde ik dan wel.
Ja, ja.
Niet per se een vader die bij ons in huis woont en die er elke dag is, maar wel iemand aan wie je gewoon op den duur ook vragen kunt stellen en met wie je eens een keer een dagje wat kunt gaan doen.
Ja, precies.
Dus daarom ben ik toen was mijn dochter anderhalf, heel erg bewust op zoek gegaan naar een donor. Nou, in eigen kring kon ik die niet vinden.
Heb je daar wel over nagedacht om iemand uit je eigen kring daarvoor te vragen?
Eigenlijk niet. Ook omdat ik wel wist dat de mannen die er in mijn eigen kring zijn, dat niet wilden. Dus dan ga je dat ook niet vragen, omdat je het gewoon
nee.
al wel
nee,
weet.
Nee, dan ga je dat niet voorstellen.
Nee, dus eigenlijk had ik ook gewoon geen geschikte kandidaat op het oog. Dus toen ben ik gewoon gaan nadenken, welke andere wegen zijn er dan? Nou, je hebt natuurlijk fertiliteitsklinieken waarbij je dan donorbanken hebt en zo. Maar daar heb ik wel een gesprekje mee gehad. En daar zeiden ze eigenlijk, ja, eigenlijk behandelen wij mensen eerst van de oudste leeftijd. Dus vrouwen die al wat ouder zijn, die hebben voorrang, omdat die minder jaren
tijd hebben, zeg ja. maar. Ja.
En ik was dan dus nog eigenlijk te jong.
Dat is eigenlijk gek,
ja.
toch? Want hoe ouder je bent, hoe meer ja. je vruchtbaarheid afneemt.
Ja.
Dus hoe meer tijd en energie ze erin zouden... Ja, ja. nou goed. Ik vind gewoon dat iedereen gelijke kansen daarin verdient of zo. Maar goed.
Ja,
dat,
maar de wachtlijsten zijn gewoon heel erg lang. Als je dan ja. een donor uit zo'n donorbank wil... Als je zelf een donor meebrengt, kan je wel iets sneller terecht bij okay. een fertiliteitskliniek. Okay. Maar ja, die had ik dus niet.
Nee.
En als je een donor online koopt, bijvoorbeeld bij de Deense spermabank,
ja,
ja. Dan kan je ook iets sneller. Maar dat kost dan weer heel erg veel geld. Plus dan heb je dus geen situatie waarin je kind de donor kan leren kennen. Dat heb je op Krios niet.
Is daar niet, want ik heb daar toen de tijd, vooral bij mijn dochter, was daar eigenlijk geen... Was dat gewoon nog niet zo bekend? Of ik heb het echt niet voorbij zien komen. Is er bij Krios niet... de mogelijkheid dat ze uiteindelijk contact vinden met
ja,
de donor?
Ja, in principe wel, als het donorkind 16 is. Maar bij Krios is het wel vaak nog zo dat de donoren ook over een aantal jaar nog kunnen beslissen... oh nee, ik wil toch eigenlijk niet bekend worden. Dat kan dus
oh,
bij Krios
wow,
nog.
Oh, dat wist ik niet.
In Denemarken is ook een andere wetgeving dan in Nederland.
Ja,
dus
okay.
die donoren kunnen dan altijd op een later tijdstip zich toch nog terugtrekken, zeg maar, van... bekendheid.
Oh, dat is wel een belangrijke om mee te nemen in overwegingen, ja. denk ik.
Ja, ja, en ik wilde eigenlijk ook gewoon ja, dat mijn tweede kindje een vader had die ook gewoon wel aanwezig is, zeg maar, waar je gewoon ja. op bezoek kunt. En dat heb je natuurlijk ook niet met een buitenlandse donor.
Nee.
Niet makkelijk
nee,
in elk geval.
Nee.
Dus dat viel voor mij af. Ja, en ze zeiden ook van, ja, jij hebt dan een kindje. Dus dan kom je eigenlijk ook onderaan de lijst. Want wij helpen eerst de vrouwen die dan al wat meer op leeftijd zijn... en die nog geen kinderen hebben. En jij hebt al een kind, plus je bent nog jong. Dus je komt helemaal onderaan. Dat kreeg ik toen als antwoord.
Oh, wauw.
Ja.
Oké, okay, en toen?
Ja, toen. Nou, toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik op een aantal donor-websites, een soort platforms. Eigenlijk een beetje als een dating-site. waar je een profiel kunt aanmaken als wensmoeder of wensouder of wenskoppel.
Ja.
Met wie je bent en wat je zoekt. En waar donoren ook een profiel op kunnen aanmaken. Ik weet niet of je de documentaire op Netflix hebt gezien van...
Ik heb hem laatst
gekeken. Van Jonathan.
En ik was hem aan het kijken. En toen dacht ik, oké, mijn kinderen zijn ook blond en hebben ook krullen. En toen dacht ik heel even, oh, het zal toch niet. En als het wel zo is, dan is het zo. En dan, hè, dan verandert dat niets aan de huidige situatie. Maar misschien wel in de toekomst. Maar dus ik heb even mijn gegevens, zeg maar, die ik op heb kunnen vragen van de donor. Heb ik heel even nog een keertje teruggekeken. Of qua lengte, qua leeftijd. En dat komt niet overeen.
Okay. Dus, nou, gelukkig.
Maar ik heb het gezien. Ja.
Nou, ik heb met Jonathan contact gehad. Moet ook wel zeggen dat zijn foto, zijn profiel sprak me ook aan. Ik vond hem ook gewoon een aantrekkelijke man.
Ja,
ook een man waar...
dat zei iedereen in de documentaire ook.
Ja, maar dat vond ik hem ook echt. Ja. En ook, ik zou ook op hem kunnen vallen. En toen stuurde hij mij keurig een berichtje. Ik had hem als eerste een bericht gestuurd of hij beschikbaar was. En hij stuurde terug, jazeker. En of ik wat foto's van zijn donorkinderen wilde zien. Want hij had ook op zijn profiel staan dat hij meerdere donorkinderen had. Ja, toen stuurde hij foto's van zijn donorkinderen. En toen dacht ik, nee, dat is, voor mij is dat dan te blond, zeg maar.
Ja.
En dat past dan ook niet bij hoe de verwekker van mijn dochter eruit zag. Ik wilde ook graag dat de kinderen op elkaar zouden lijken. En hoe ik eruit zie. Dus ik wilde dan niet te blond. En toen vroeg ik aan hem, hebben al jouw donorkinderen blond haar? En toen zei hij, ja, dat is wel dominant. En toen dacht ik, oké, misschien moet ik dan eerst nog even verder kijken. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik uiteindelijk 4 mannen echt in real life ontmoet. Dat noemde ik dan donor dates.
Ja, precies. Ja. Mooi, ja.
Om te kijken of er gewoon in real life een match is. Nou, met sommigen was dat dan wel, zeg maar, van zijn kant en niet van mijn kant. En met een ander was het dan wel van mijn kant en niet van zijn kant. En uiteindelijk dus de donor gekozen. En daar heb ik toen, daar is mijn zoontje uit voortgekomen.
Ja, dat is toch fantastisch. Wat mooi.
En wel keurig met een contractje, dat wilde ik ook gewoon graag. Dat het netjes op papier stond, dat ik ook gewoon al zijn gegevens had en... keurig allebei ondertekend, bij een notaris laten vaststellen. Dus dat het allemaal gewoon echt netjes is gegaan.
En heeft hij meerdere donorkinderen, dat je weet?
Ja, dat wist ik ook van tevoren al. Hij heeft nog 1 donorkindje. En hij heeft ook tegen die wensmoeder gezegd van als er nog binnen haar gezin zeg maar de wens is voor nog een kindje, dan dat hij dan ook weer de donor wil zijn. En dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Ja.
Oh, mooi. Ja, fantastisch. Prachtig.
Ja.
Heel erg leuk.
En hij heeft zelf ook gewoon nog eigen kinderen waar hij echt een vader voor is. Dus hij heeft met zijn ex-partner een co-ouderschap over hun kinderen. Mooi. Dus hij is ook zelf gewoon vader. Dus hij heeft ook niet de behoefte om nog echt vader te zijn. Maar hij is wel gewoon beschikbaar voor als zijn donorkinderen later contact willen of vragen hebben. Of een keer iets leuks te gaan doen. Dat is allemaal prima.
Wat leuk.
Ja.
Hey, en als je dan, heb je bijvoorbeeld nu nog contact met hem?
Ja, hij vindt het leuk om af en toe een fotootje te krijgen. Dus wij zijn 2 maanden geleden voor het eerst op vakantie geweest. Toen was mijn zoontje 3 maanden. En het ging dus met het vliegtuig naar Griekenland met de kinderen.
Jij in je eentje?
Ja.
Of ging er nog iemand mee?
Nee, ja, mijn ouders gingen mee.
Oh, fijn.
Ja, maar die zaten niet in hetzelfde appartement, maar wel op het complex, zeg maar. Dus ik was gewoon met de kinderen in het appartement. En toen heb ik natuurlijk ook vanaf Griekenland een fotootje gestuurd naar de donor. Van kijk, eerste vakantie. Ja.
Oh, wat leuk.
Dat soort dingen vindt hij heel erg leuk.
Lijkt me heel waardevol.
Ja.
En ook om uit te leggen aan je zoontje wie het is. En dat je, dat je het... Want jij kunt van beide donoren vertellen wat voor iemand het is natuurlijk.
Ja, zeker.
De eerste was natuurlijk niet per se een donor. Maar en dat is in mijn situatie anders. Ik weet niet precies wat voor type man het is. Ik heb wel een soort beschrijving. Waarin staat dan dat hij bijvoorbeeld ongeduldig is. Nou, dat heb ik ook. Dus ze zijn dubbel belast.
Ja.
En dat hij creatief is. En dat soort kenmerken worden daarin wel beschreven. Maar ik weet natuurlijk niet per se wat voor type man het is. Dus dat is, ik kan me voorstellen dat het heel waardevol is. Dat je die informatie wel kunt geven.
Ja, dat vind ik ook. En dat weet ik natuurlijk bij de verwekker van mijn dochter. Want ik noem dat dus ook geen donor.
Nee,
omdat het was echt niet afgesproken.
Nee.
Dus de verwekker van mijn dochter, daar weet ik het van 3 keer afspreken, zeg maar. Ja. Dus het is ook wel beperkt wat ik weet.
Ja.
Ja.
En weet je of hij open staat voor contact op een later moment?
Nou, vooralsnog niet. Want dat is ook echt wat hij gevraagd heeft. Van, ik wil er echt helemaal buiten blijven.
Okay. Ja. Okay. Nou ja, je weet niet hoe het loopt natuurlijk. Nee. En hoe dingen zich ontwikkelen. Jij, zeg maar, je hebt twee kinderen. En je gaf aan dat het eigenlijk allemaal heel erg makkelijk ging.
Ja.
Was dat ook zoals je het in gedachten had? Zoals je het misschien had verwacht? Of waren er toch dingen dat je dacht, oké, hier heb ik me in verkeken? Of...
Nou, ja, ik had natuurlijk niet echt verwachtingen. Hè? Ook omdat mijn dochter natuurlijk niet gepland was.
Nee, precies. Dus dat was heel kort natuurlijk.
Ja, dat had ik dus eigenlijk niet echt. En ik ben eigenlijk zelf ook wel gewoon makkelijk van het loopt zoals het loopt. En ik ben moeder van twee kinderen en ik doe heel veel alleen, bijna alles alleen. Maar ik ben ook nog gewoon mezelf als persoon, Lisa, en ik hou van bepaalde dingen en die blijf ik ook gewoon doen, ook als ik wel kinderen heb. En dan zorg ik gewoon eromheen dat het gewoon vlot loopt, met dat je een netwerk hebt met oppassen of met opvang, of waar ze mee kunnen, gaan ze mee. Balans in vinden.
Zeg maar, zelf vind ik het, dat heb ik in een vorige aflevering aangegeven, dat ik het soms lastig vind om het los te laten, zeg maar. Maar als ik jou zo inschat, heb jij dat minder misschien?
Ja.
Lijkt me wel heel prettig, want dan kun je...
Ja.
Dan kun je daar misschien net iets meer die balans in vinden tussen je eigen ding doen en het stuk moederschap.
Ja, loslaten als in overgeven aan iemand anders, aan de opvang of aan een oppas of zo, dat vind ik niet zo moeilijk om te doen.
Nee,
dat, ja.
Mij lukt het ook steeds beter. Ja. Ik denk dat als ze 18 zijn, dat het
oh,
lukt.
Oh ja.
Ja, nee.
Nee, ja. Ja. Ja, bij mijn dochter moest ik natuurlijk wel, want dat ging toen allemaal niet met werken en met de opvang en de crèche en zo. Dus toen moest ik echt heel snel haar al aan de zorg aan andere mensen geven. En bij mijn zoontje ben ik nu... ik ben nog steeds niet aan het werk. Ik ben dus nog steeds met verlof.
Ja.
En hij is 5 maanden. Dus nu heb ik met hem veel langer thuis gehad, zeg maar. En is er wel eens een keer 1 of 2 uurtjes een oppas geweest. Maar hij heeft bijvoorbeeld nog nooit ergens anders geslapen.
Nee.
Dat niet. Dus hij is wel altijd in de nachten bij mij geweest. Dat was bij mijn dochter wel veel eerder al, dat ik haar dan...
Ja, dat is grappig, want dat had ik dus ook. Dus bij mijn dochter had ik dat ze 1 keer per week bij mijn ouders sliep. Wat ik heel erg fijn vond, want dan kon ik lekker of op stap of uit eten. Dat deed ik ook eigenlijk elke week. Dus dat was gewoon heel fijn. En bij mijn zoontje, die is dan in 2021 geboren. Dus dat is natuurlijk ook wel redelijk coronatijd. Zeg maar gewoon midden in de coronatijd. Veranderde dat toch en werd het toch meer bij elkaar en is dat niet meer echt zo van de grond gekomen. De gezondheid van mijn moeder is ook veranderd. Ze is inmiddels overleden, dus ze waren altijd heel erg betrokken in de oppas. Dus dat is gewoon veranderd en misschien dat de komende tijd alweer... meer lukt. Ik heb heel veel ideeën altijd.
Ja.
En heel veel dingen die ik wil doen. Dus misschien dat ik daar gewoon iets meer ruimte voor kan creëren.
Ja,
zoiets.
Zou mooi zijn. Ja.
Hey, en wat vind je nou... Want kijk, wij kunnen het niet per se vergelijken van het opvoeden samen met een partner. Maar als je... voor mezelf denk ik ook wel eens, als ik soms stellen om me heen zie, denk ik, nou, op zich is het alleenstaand moederschap heeft ook wel zijn voordelen.
Ja.
Soms. Heb jij daar... een voorbeeld van misschien? Of iets waarvan je denkt, dat vind ik toch wel heel lekker dat ik dat zelf kan bepalen.
Ja, nou dat is met heel veel dingen zo. Hè? Met wat je de kinderen aantrekt qua kleding. Tot hoe je de verjaardagen viert. Of waar je naartoe op vakantie gaat. Of hoe lang. Dat alles beslis ik natuurlijk zelf.
Ja.
Nou, naar welke school. Hè? Mijn dochter gaat straks natuurlijk naar school volgend jaar. Naar welke school ze gaat en mijn ideeën daarover. En dan over de naschoolse opvang. Of, nou, dat soort dingen. Alles beslis ik natuurlijk zelf.
En vind je dat... Ik vind dat aan de ene kant heel erg lekker. En soms vind ik het ook best wel ingewikkeld.
Ja.
Zoals bij mijn dochter is dyslexie vastgesteld. En ik had al heel lang een voorgevoel. En dat je dan toch een beetje... Dat ik dacht, ja, maar gelukkig kon ik natuurlijk heel veel met mijn ouders sparren. En gewoon met vrienden om me heen. Maar dat ik soms denk, misschien dat een partner daarin soms voor mij prettig zou kunnen zijn om even ik kan me ook soms wat meer zorgen maken over dingen. Dat er af en toe even iemand is die zou zeggen, maak je maar niet zoveel zorgen. Het komt wel goed.
Ja.
Nou ja, goed. Maar op zich vindt het ook altijd weer zijn weg.
Ja, dat heb ik ook wel hoor. En met name dingen die dus lastig zijn. Het kinderdagverblijf waar mijn dochter op zit. En nu ook mijn zoontje. Is overgenomen door een andere organisatie, zeg maar. Door een koepel. Terwijl het eerst eigenlijk een eenpitter was.
Ja.
En nu is het overgenomen door een koepel met een, in mijn ogen nogal extreme visie. Visie op ontwikkeling van jonge kinderen, waar ik het niet per definitie altijd mee eens ben. En dat vind ik dan wel lastig, want er is niemand die het vanuit mijn positie als ouder van, zeg maar, ziet.
Nee.
Dus ik kan het ook wel bespreken met mijn ouders of met vriendinnen. Maar er is niemand die hetzelfde voelt als ik.
Je zit niet op hetzelfde level,
nee,
hè?
Nee.
Dat is... Dat, ik snap
er is niemand zo verantwoordelijk. Er zijn bijvoorbeeld nu in de visie bepaalde dingen waaraan ik dus twijfel over de veiligheid. Bijvoorbeeld nieuwe materialen waar ze mee spelen. Ze hebben dan een visie over risicovol spel. En dat is niet iets waar ik het altijd mee eens ben. Omdat ik vind dat er ook gewoon te grote onderlinge verschillen zijn tussen kinderen. En je vind ik per kind moet kijken wat een kind wel en niet aan kan. En niet gewoon voor iedereen dan maar van, nou ga maar daarop klimmen hoor. En dan zie je wel wat er gebeurt als je valt of zo. Ze hebben nu ook bijvoorbeeld veel ruwe houten materialen met splinters. Eigenlijk wat niet echt in mijn ogen geschikt is voor jonge kinderen. Wat wel heel mooi is, zeg maar ter decoratie. Het is een soort van sloophout, pellethout, zeg maar.
Ja, ja.
Maar dat zijn wel, de kinderen spelen daarmee, gaan daarin zitten of opzitten. En mijn dochter is nu al een paar keer met splinters thuis gekomen, wat dus van dat hout komt. En dan is er niemand natuurlijk net zo verantwoordelijk voor de veiligheid van je dochter als dat ik ben. Want er is gewoon geen partner. Dat vind ik dan wel lastig, dat ik dat soort dingen dan niet met een partner bespreken kan. Als ik me daar dan zorgen over maak. En dan, dat zou ik wel fijn vinden als je dat dan met een partner kunt bespreken. Dat mis ik wel, hoor.
En heb je de wens om weer, om een partner te vinden die samen met jou daarin kan zijn? Of?
Ja, op dit moment nog even niet.
Nee.
Maar wie weet in de toekomst wel. Ja.
Ja. Nee, ik heb zelf ook, dan zeggen vrienden wel eens van, oh joh, ga weer lekker daten. En dan denk ik, nou daten, ten eerste heb ik er helemaal geen tijd voor. Oké, ik kan er tijd voor maken, dat weet ik. En tegelijk voel ik de behoefte ook niet per se zo.
Nee.
Dus misschien als je ineens weer verliefd wordt of als dat het anders is. Ja. Maar
niet om er naar bezoek te gaan. Nee, dat heb ik ook. Nee. Ja, dat heb ik ook.
Hé, en jij zegt, want je bent natuurlijk van... dat je er met 6 maanden toen achterkwam van je dochter. Hoe heb je het financieel toen georganiseerd? Ben je zeg maar daar heel erg over na gaan denken? Dingen uit gaan zoeken? Of...
Ja, ik heb wel financieel bewuste keuzes gemaakt. Ik zat natuurlijk ook nog in een verhuizing. Ik had net mijn vorige woning verkocht en een nieuw huis gekocht. Toen ik nog niet wist dat ik zwanger was. Ik moest dat huis wat ik nieuw had gekocht ook nog verbouwen. Dat werd dus allemaal een haastklus. Dus ik heb ook sommige dingen uitgesteld tot na haar geboorte. En sommige dingen nog langer, die heb ik pas recent afgerond. Dus ik dacht meer van, oké, wat echt moet. Hè? Het sanitair bijvoorbeeld, dat is gewoon belangrijk. Dat moet gewoon goed. En de muren, die moesten gestuukt. Dat moest allemaal gewoon klaar zijn. En andere dingen konden wachten.
Ja. Ja.
Dus daar heb ik wel bewuste keuze in gemaakt. Maar ook in de spullen die ik heb aangeschaft. Want ik moest natuurlijk in best wel korte tijd alles kopen. Ik vind dan bepaalde dingen tweedehands net zo goed. Dus ik noem maar wat, de kinderwagen bijvoorbeeld is tweedehands.
Yeah.
En het wipstoeltje en dat soort dingetjes. De box, dat was allemaal
perfect.
Gewoon tweedehands.
Yeah.
En wat ik dan wel nieuw heb gekocht zijn natuurlijk dingen als beddengoed. En,
dat snap ik wel.
En flessen en spenen dat soort dingen.
Kan ik me wel voor... Je kunt ze uitkoken, het kan allemaal. Maar ik kan me wel voorstellen dat net even iets lekkerder voelt.
Ja.
En heb jij ook recht op toeslagen? Want ze gaan naar de kinderdagopvang.
Ja.
Dus jij krijgt ook de toeslagen en dan waarschijnlijk ook kindgebonden budget.
Ja, klopt.
Ja.
Nou, en daarmee red ik het. Maar ik heb wel het geluk dat ik dus net in een gunstige tijd... Hè, want mijn woning heb ik dus ook in 2021 aangekocht... tegen de toen heel lage hypotheekrente.
Oh, wauw. Ja, dat is
En ook
fijn.
Een hele mooie prijs, waardoor ik dus nu relatief goedkoop woon. dat is wel echt mijn geluk geweest. Waardoor ik dus met... ik werk dan 3 dagen. Dus mijn kinderen gaan 3 dagen naar de opvang. Kan ik het gewoon prima redden.
Wat fijn. Ja, ja. Dat heb ik ook. Heel prettig is dat.
Maar
ja.
Nog steeds doe ik wel heel bewust uitgaven. Hoor. Ik hou gewoon van vakanties, van dagjes weg. Leuke uitjes, op het terras zitten of uit eten gaan. Dat is waar ik dan geld aan uitgeef. Maar verder, al het meubilair in mijn huis. De eettafel, de salontafel, de stoelen, mijn auto. Alles is tweedehands.
Ja. Nee, niet hier. Alles is tweedehands. Maar een heleboel is wel tweedehands. Ja, ik hou er. En dan, dat probeer ik mijn dochter ook wel eens uit te leggen van... Hè, we hebben genoeg geld. Dat gaat echt prima. Maar we kunnen het niet uit blijven geven. Dus we moeten wel keuzes maken. Als ik 100 euro hier aan uitgeef... Ja. Kunnen we die 100 euro niet meer daaraan uitgeven.
Nee, dat is zo.
En, niet dat zij belast wordt hoor met de financiële... Nee. Maar mijn dochter wil heel graag alles.
Ja.
En snap ik, dat wil ik soms ook. Maar daarin die keuzes maken, dat is denk ik wel heel belangrijk.
Ja.
Ja, en ik had natuurlijk van tevoren een aantal vragen opgeschreven voor jou. En toen had ik er ook bij gezet peuterpuberteit.
Ja.
En toen vertelde jij, nou, die kunnen we er wel uithalen, want volgens mij...
Ja, mijn dochter heeft daar echt niet zoveel last van. Eigenlijk bijna niet. Ze is heel meegaand en ze is... mijn dochter is eigenlijk een beetje gevoelig voor stemmingen van anderen. En als jij dan rustig blijft, dan gaat ze daar heel erg in mee. Dus soms dan heb ik iets gekookt en dan ziet ze dat. En dan heeft ze nog niet eens geproefd, maar dan ziet ze het. Of dan zeg ik, het is... aardappel. En dan zeg ik, lust geen aardappel. En dan zeg ik, jawel hoor. En dan zegt ze, oké.
Oh, wauw. Ja. Maar heb je dan ook nog nooit zo'n peuter gillend...
Nee.
Uit het gangpad in een winkel?
Nee, dat heb ik ook niet.
Oké. Nee. Nou, daar kan ik denk ik een heel boek over schrijven. Want die van mij hebben dat... Nou ja, mijn oudste natuurlijk niet meer. Mijn jongste inmiddels ook niet echt meer. Maar ze zijn allebei met een sterke wil. Dus,
Nee, dat heeft mijn dochter ook niet. We kunnen ook gewoon in de winkel lopen. En ik geef haar gewoon een handje. En ze loopt ook eigenlijk nooit weg. Ze blijft ook altijd wachten. Hoe lang het ook duurt, staat ze te wachten. En als ze iets ziet wat ze wil hebben, dan vraagt ze altijd... Is dat van een ander kindje, mama? En dan zeg ik heel vaak ja. En dan zegt ze oké.
Oh ja, dan kan ze het niet. Oh, wat heerlijk. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja. Die ga ik ook gebruiken. Gewoon alles in de winkel. Nee, het is al van iemand anders.
En we waren gisteren op een verjaardag. En er waren dan schalen met chips. Maar er was ook een bak met van die kleine zakjes chips. Dus ik had haar een klein zakje chips gegeven. Maar ik zat zelf natuurlijk uit die schaal met chips te eten. En toen vroeg ze van, is dat alleen voor mama's? En toen zei ik, dat was het ook gewoon prima.
Oh, dat is toch wel goed. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, ik vind het zo mooi hoe verschillend. Ik heb wel eens met mijn vader en mijn moeder ook over gehad. Je hebt zeg maar dat hele nature-nurture stuk natuurlijk. Ja. En er is zoveel nature. Dat is, ik denk, als ik al kijk naar mijn kinderen, maar ook kinderen van vrienden. Die hebben dan beide ongeveer dezelfde opvoeding. En toch... totaal anders reageren op bepaalde situaties. Ja. Wij zijn gewoon alle drie in huis best wel koppig. Dus wat wij in ons hoofd hebben, dat gaat er niet zomaar uit.
Nee.
En dat gaat vaak heel erg goed. En kunnen we elkaar daarin de positieve kant eruit halen. En soms is dat een uitdagingje. Dan moet ik toch even iets harder werken om...
Oh ja.
Ja.
Ja, nee, dus daar heb ik niet echt ervaring mee. Nee, met de peuterpuberteit. Niet aanwezig.
En nou,
ik denk ook dat ze niet meer gaat komen, want ze is bijna 3, dus...
Nee, dan zal het
En ze
niet
kan
meer.
Ook heel goed praten, dus ze kan ook gewoon afspraken met haar maken.
Ja, wat fijn.
Ze zegt echt wel eens een keer nee, maar dan geef ik haar meestal 2 keuzes en dan kiest ze gewoon 1 van die 2 dingen.
Ja, dat doe ik dus ook. Maar vaak kiezen ze wel... Nou ja, kijk, mijn oudste is heel anders, want die is nu veel... Die gaat zelf even naar de winkel om boodschapje te doen. Ze wordt zo zelfstandig. En mijn jongste, die is wel iets makkelijker mee te krijgen. Dus inderdaad, als ik 2 keuzes geef, dan wil die nog wel eens...
Ja.
Nou, wil die daar wel een keuze uit maken.
Ja, ja, ja.
En jij vertelde mij... dat je een prentenboek aan het maken bent.
Ja, dat klopt.
Super tof.
Ja, dat was eigenlijk de bedoeling... dat ik het mijn dochter voor haar 3e verjaardag zou geven. Want ik dacht, ik ga dan zeg maar het verhaal over haar verwekker opschrijven. Want ze begint nu wel af en toe vragen te stellen. Ik dacht, dan laat ik het gewoon afdrukken bij zo'n soort fotoboekservice... En dan geef ik het gewoon haar voor de verjaardag. Maar toen had ik het verhaal op papier. Toen liet ik het lezen aan vriendinnen. En die zeiden, het is eigenlijk wel zodanig goed dat je het naar een uitgeverij zou moeten sturen. En dat heb ik toen gedaan. En ik was ook nog bezig met de prenten. En eigenlijk ik heb het naar meerdere uitgeverijen gestuurd die het eigenlijk allemaal wel wilden hebben.
Ja, ik krijg echt helemaal kippenvel. Ja. Dat is toch super vet.
Ja, dus nu heb ik het voor haar verjaardag. Dat gaat dus niet meer lukken. Nee. Maar het gaat ook nog wel een tijdje duren voordat het echt in de winkels ligt. Maar het zit er dus wel aan te komen. En eigenlijk ook de reden dat ik daar echt mee begonnen ben, is een moeder van de crèche. Die gaf zo'n mooi antwoord op de vraag aan mijn dochter, hè, van waar is jouw vader? Een kindje vroeg aan mijn dochter, waar is jouw vader eigenlijk? En mijn dochter zei alleen maar, ik heb geen vader. En toen zei die moeder, want ik dacht eerst nog, moet ik nou nog iets zeggen daarover? Maar die moeder van dat kindje gaf als antwoord, omdat haar vader het een beter idee vond als haar moeder alleen voor haar zou zorgen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel waar ook. Hij heeft dat wel niet met zoveel woorden gezegd, nee, maar nee. Wel gewoon hè, dat hij niet betrokken wil zijn. Nou ja, daaruit komt dus voor dat ik het alleen doe.
Ja.
En toen heeft ook dat zinnetje, hè? Haar vader vond het een beter idee als haar moeder alleen voor haar zou zorgen. Dat heeft ook wel echt een mooie plek gekregen in dat boek.
Ja, ik krijg de hele tijd kippenvel. Ik ben nogal snel. Ja, ik vind het gewoon mooi.
Ja, want het is wel ook gewoon. Hè, het prentenboek is heel positief geschreven. Dus er staan verder geen nare dingen in. Er zijn natuurlijk door hem wel ook wat vervelende dingen gezegd tegen mij. Maar dat heb ik allemaal geen plek gegeven in het prentenboek. Het is gewoon allemaal heel positief. Het gaat over haar ontstaan. En hoe blij ik met haar ben. En hoe fijn we het hebben samen. En daar is hij ook gewoon. Hij is daar ook een aandeel in geweest. Want zonder hem was ze er niet geweest.
Precies. Nee.
Dus ik ben hem ook heel erg dankbaar. En dat wilde ik haar ook gewoon laten weten.
Ja, en je liet mij net een... Mag ik dat vertellen, de prent die je liet zien? Dat jullie op de bank zitten en in het midden is dan een ingepakt cadeautje.
Ja.
En dat staat symbool...
Ja, het cadeau is zij. De titel van het boek is ook een cadeau van papa. En dat staat ook op de kaft. En je komt dan aan het einde, hè, dus helemaal op het eind. Want ik werk natuurlijk toe naar, naar de geboorte van mijn dochter. Helemaal op het eind zie je mij dan op een prent, dus ook zeg maar in het bevalbed liggen. En dan heb ik dus die doos en daar komt dan dus een babytje uit. En dat is zij. Want het laatste zinnetje in het boek is ook, toen werd er een lief babytje geboren. Papa was er niet bij. Maar mama was heel erg blij, want dat cadeautje, dat ben jij.
Ah, zo, straks ga ik nog volschieten ook. Nee, mooi.
Ja.
Heel mooi.
Ja.
Ja, oké, ik schiet toch een beetje vol. Lekker. Ja. Nou, maar niet. Ja. Mooi.
Ja.
En jij gaf ook aan dat je nadenkt over eventueel een prentenboek ook voor je zoon.
Ja. Ja, eigenlijk de situatie waarin mijn dochter is geboren, daar zijn eigenlijk helemaal geen boeken over.
Nee.
En de situatie waar mijn zoontje is geboren met een donor, daar zijn wel wat boeken over, maar die vind ik een beetje verouderd. En je kunt sommige boeken ook wel laten aanpassen. Daar is ook een speciale website voor waar je dat boek kan bestellen. Dan kan je ook helemaal aanpassen de kleur van haar en de kleur van de huid. Oh, ja. En ook nog in de situatie met twee moeders of twee vaders of een alleenstaande moeder. Dan kan je wel helemaal aanpassen, dus customizen. Maar ik dacht, het is misschien ook wel gewoon mooi om in het prentenboek gewoon zijn naam te gebruiken. Dus de naam van mijn zoontje. En eventueel ook de naam van de donor, als de donor dat goed vindt. En dat heb ik eigenlijk ook zo gedaan in het prentenboek van mijn dochter. Heb ik ook gewoon haar eigen naam gebruikt in dat prentenboek. Dat het gewoon echt over haar gaat. Maar ik denk dat het voor andere kinderen die zeg maar in zo'n situatie zijn verwekt. Dus ongepland.
Ja, maar dat zal heus meer voorkomen.
Zeker weten, maar daar zijn dus geen boeken over. En ook over donorkinderen wel een aantal. Maar over de situatie van mijn dochter eigenlijk helemaal geen één.
Nee. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Heb je enig idee hoe lang dat nog gaat duren?
Ja, het gaat nog wel een half jaar duren voordat het echt in de winkel ligt.
Maar dat valt mee.
Ja.
Dat valt mee. Ja. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd.
Ik ben ook nog aan het nadenken wat ik zal doen. Want er is één uitgeverij die mijn prenten niet wil gebruiken. Die wil mij koppelen aan een illustrator. En dan zouden wel, zeg maar, de prenten, zeg maar, de afbeeldingen zoals ik ze zou willen hebben, die zouden dan wel een soort van overgenomen worden. Alleen dan dus beter getekend. Ik ben zelf dus niet echt op die manier een tekenaar. Maar het verhaal willen alle uitgeverijen hebben.
Wauw. Ja, dus nou, ik heb net je tekeningen gezien en ik vind ze echt heel erg tof.
Dus, ja, ik denk dat mijn dochter ze ook heel leuk vindt.
Heb je dan niet zoiets van, ik hou het allemaal bij mezelf?
Ja, dat zou kunnen. Dan kan ik het ook nog bij een andere uitgeverij. Die wil het wel helemaal compleet hebben. Ja. Maar dan zit je dus weer met royalties en hoeveel procent je dan zeg maar af moet staan aan die uitgeverij. Helemaal.
Nou, dat is echt een ver van mijn bed show.
Ja. Ja. Dus daar ben ik nog over aan nadenken, nog aan het onderhandelen. Maar in elk geval gaat het boek via bol.com verkocht worden en waarschijnlijk ook via de Bruna.
Oh, fantastisch. Ja. Nou ja, we gaan het gewoon bekendmaken als het zover is. Ja, heel
zeker.
Erg tof.
Ja.
Hey, wat me net nog te binnen schoot, je had het over, ik ga natuurlijk een beetje van links naar rechts, dat is een soort van mijn hoofd. Had je het over vakanties en dat je ouders met je meegingen? Is dat wat je vaker doet, zeg maar, dat je dus met anderen op vakantie gaat?
Ja, dit was nu de eerste keer met mijn ouders. Mijn ouders zijn ook al op leeftijd en daar is het toch wel ook een zware beproeving voor om met het vliegtuig en naar een accommodatie en zo. Dus ik weet niet of dat nog heel veel vaker gaat gebeuren. Dat was nu de eerste keer. Maar ik ben wel, toen ik mijn zoontje nog niet had en alleen met mijn dochter was, ben ik wel altijd met vriendinnen op vakantie geweest.
Ja.
Ook wel veel naar het buitenland geweest, lange vliegreizen. Mijn dochter was 6 maanden, toen vlogen we naar Bonaire.
Oh, wauw.
Ja, en dat ging eigenlijk altijd heel
erg
goed.
En dat doe je dan gewoon. Ja. Dat is zo grappig, hè? In mijn hoofd, als ik denk Bonaire, denk ik, nou, dan moeten ze 16 zijn en dan gaan we dat doen. Omdat ik gewoon, ze hebben veel energie, ze kunnen niet zo lang stil. Ja. Dus dat is gewoon een hele andere situatie.
Ja, mijn dochter heeft de afgelopen vliegreis, dus dat is nu zeg maar een kleine 2 maanden geleden. We waren begin juni naar Griekenland. Dat was bijna 4 uur vliegen.
Ja, ja.
Ze is niet 1 keer opgestaan. Ze heeft gewoon 4 uur op de stoel gezeten.
Oh, wat fijn.
Ja, nou waarvan ze zeker 2 uur ook geslapen heeft. Ja.
Oh ja, want ze is 3 natuurlijk.
Bijna 3.
Of bijna 3. Ja, nee, dan is nog even slapen. Is ook niet zo gek natuurlijk.
Nee.
Oh, wat fijn zeg.
Ja.
Leuk.
Maar ja, ik had wel een iPad voor ermee en een koptelefoon en een kleurboekje en nog wat losse speeltjes. Maar ja, ze is gewoon heel makkelijk. En ik heb met mijn baby op schoot gezeten. En zij naast mij op een eigen stoel.
Dat vond ik ook echt wel, zeg maar, die periode dat ze nog... jij geeft nog borstvoeding.
Ja.
Ik heb ook borstvoeding gegeven. En zeker bij mijn zoontje, die plucht ik zeg maar in. En dan, nou, dan viel die wel eens... Dus dan vond ik een vliegreis heel comfortabel.
Ja.
Ik vond vooral zo rond de 1,5, 2, met allebei. Dan stonden ze op en drup. Ja. Hadden ze gewoon niet zoveel zitvlees.
Oh ja.
Vond ik dat wat uitdagender. Dus wij gaan voornamelijk in Nederland op vakantie. Lekker met de caravan. En dan met... dit jaar zijn we bijvoorbeeld 1 week met de ene vriendin en haar gezin geweest. En de andere keer met een andere vriendin. Zij is inmiddels ook alleenstaand en heeft een zoon. Die dan weer heel leuk klikt met mijn dochter. Dan stonden we ook op een camping.
Ja.
Dus ik vind het wel heel fijn om met anderen te zijn. Met andere volwassenen ook. Zodat je...
Oh ja, nou ik ben er nu over aan het nadenken om in oktober alleen met de kinderen weg te gaan. Dan wilde ik naar Gran Canaria gaan.
Ja, fantastisch.
Ja, maar mijn dochter is ook wel zo, omdat ze dus altijd dicht bij mij blijft.
Ja.
Gewoon binnen mijn gezichtsveld, zeg maar, blijft ze. Ze kan ook heel goed gewoon zelf spelen. Nou, mijn zoontje kan natuurlijk nog nergens heen.
Nee.
Ja, dat is ook gewoon makkelijk. Want,
nee, maar dan kan ik me ook wel voorstellen dat je dat op die manier overweegt. En ik denk dat het ook voor als er de mensen die nu luisteren heel erg mooi is om te horen. Dat er dus, er is niet 1 manier van hoe kinderen zijn, zeg maar. Hè? Bij mij zijn ze wel wat wegloperiger en dingen ontdekken. En bij jou blijven ze dan dichterbij. Dus dan maak je op basis daarvan ook keuzes.
Ja. Ja, ik heb zo'n tentje mee, zo'n pop-up tentje.
Ja.
En dan, daar kan mijn zoontje dan in liggen, maar daar kan mijn dochter ook gewoon bij. Het is best wel een groot tentje, maar die vouw je in 3 seconden uit, zeg maar.
Ja.
En ook weer in 3 seconden in. En die kan ik gewoon, die zet ik ook op het strand als we daarheen gaan. Of,
en dan slaapt hij ook?
Ja, of hij ligt gewoon daar wakker in. En ik lig op een strandbedje onder een parasol en mijn dochter speelt en die neemt de poppetjes mee.
Oh ja, wauw.
En die blijft er gewoon, die kan daar gewoon een of twee uur in spelen. En dan op een gegeven moment zeg ik, nou, zullen we even het water ingaan? En dan gaan we even samen het water in.
Oh, maar wat fijn.
En dan ga ik weer lezen. Ja.
Nee, ja, goed. Want ik heb in een vorige aflevering ook verteld dat mijn dochter niet zo goed sliep. Nou, mijn zoontje sliep nog slechter. Dus ook overdag was dat altijd wel.
Ja.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, mijn kinderen slapen allebei heel goed.
Oh, oké. Okay. Nou ja, dat is... Ja. Nee, ja, heerlijk
ja,
toch?
Ja.
Ik denk wel dat dat... Ja. Want dat is wat ik ook eerder aan heb gegeven... waar ik me het meest op verkeken heb, zeg maar. Dat, dat het slapen niet per se iets wat is wat helemaal vanzelf gaat.
Nee.
Dat ik dat echt wel een beetje intens vond.
Ja.
En dat het niks afdoet aan hoe gelukkig ik met ze ben.
Nee.
Alleen dat het, ja, doordat je minder slaapt, heb je wat minder energie. En ik kan me voorstellen dat als het slapen dus
gaat
fijn
goed.
Gaat...
Ja, zeker.
Dan heb je ook meer ruimte, denk ik.
Ja.
En meer... Ja, mogelijkheden om dingen te doen.
Maar mijn dochter duurde het wel wat langer voordat ze echt de nachten goed doorsliep. Maar die sliep wel overdag heel veel. En dan kon ik ook overdag zelf even bijtanken. En mijn zoontje die had al met 6 weken een dag- en nachtritme. Dus die was dan overdag zeg maar wat vaker wakker, maar wel gewoon vrolijk wakker. En in de nachten gewoon hele nachten weg, zeg maar. Dus
ook,
ik geloof na 7 weken ook geen nachtvoedingen meer. Dus dan deed ik om 11 uur, 11:30 of zo. Als ik zelf naar bed ging, deed ik dan de laatste voeding. En dan weer 's ochtends om 6 uur.
Ja.
En inmiddels gaat hij gewoon, net als mijn dochter, eigenlijk om 7 uur naar bed. En dan tot de volgende ochtend 7 uur.
Ja, heerlijk. Ja, dat, tenminste, ik zeg heerlijk, omdat het meer is, zeg maar, ik ken dat niet...
Hè, nee,
dat hebben mijn kinderen nooit gedaan. Ik verwacht ook niet dat ze dat ooit gaan doen. Ze hebben allebei weinig slaap nodig. Dus ze zijn langer wakker. Ze zijn ook heel gezellig.
Ja.
En het ingewikkelde is soms dat ik iets meer slaap nodig heb. Dus de bedtijden van mijn dochter en die van mij... die liggen nu redelijk dicht bij elkaar, zeg maar.
Ja.
Zeker in de vakantie nu.
Ja.
En mijn zoontje, die slaapt nu ook de nacht door. En mijn dochter in principe ook. Maar... Nou ja, ik kan me voorstellen dat het heel lekker is als dat slapen zo vanzelf, maar dat het zo goed gaat.
Ja, zeker. Maar ik heb wel ook met name met mijn dochter heel veel hulpmiddelen geprobeerd. Omdat mijn dochter dus 's nachts wel een slechtere slaper was. Die had op een gegeven moment ook wel een omgedraaid dag-nachtritme, zeg maar.
Oh, dat is niet handig.
Nee, en dat heeft toen ook wel een tijdje geduurd. En vanaf een maand of 7 was zij wel echt helemaal goed met de nachten doorslapen. Maar daarvoor heb ik het dus wel, het eerste half jaar heb ik het wel ook in de nachten zwaar gehad met haar. En toen heb ik heel veel dingen uitgeprobeerd. En een aantal daarvan gebruik ik nu nog bij beide kinderen. Dat is dus een white noise doosje.
Ja, ja.
Gebruik ik bij beide kinderen.
Dat is zo'n soort zeegeluidachtig.
Ja, ik heb hem altijd op een standje stofzuiger staan, zeg maar. En dat werkt heel erg goed. Je hebt ook vogels en de zee en de wind en de regen. Maar ik heb altijd gewoon een stofzuiger en die gaat prima. Maar daar slapen ze echt heel goed op. Het is alleen wel zo, die bij mijn dochter zit altijd zeg maar ingeplucht in stopcontact. Maar bij mijn zoontje niet. Die staat nog bij mij op de kamer.
Ja,
dus daar is hij los. En dan vergeet ik hem dus af en toe op te laden. Want hij gaat wel heel lang mee. Wel een aantal dagen gaat hij mee.
Ja.
Dan vergeet ik hem op te laden. En dan is hij midden in de nacht op. En dan gaat hij uit. En dan word ik dus wakker.
Omdat het uitgaat. Dus ook met dat geluid.
Ja, want hij slaapt bij mij op de kamer.
En jij vindt dat lekker?
Ja, lekker vind ik dat.
Oké.
Ja,
ik ga het ook proberen. Ik heb het heus ook geprobeerd hoor. Dus wat dat betreft maar... Ik ga het ook proberen.
Ja, ik vind het dus lekker. Maar ik word dan vervolgens dus wel wakker als hij uit is. Mijn zoontje niet, maar ik wel. En dan moet ik hem even snel inpluggen, zeg maar.
En dan kun je hem weer.
En dan kan ik weer verder slapen. Maar dat is wel iets wat heel fijn werkt. En inbakeren, bij beide kinderen gedaan, werkt ook heel erg goed.
Ja.
Heb ik bij mijn dochter echt 7 verschillende inbakerslaapzakken uitgeprobeerd. En degene die werkt, die gebruik ik nu bij mijn zoontje ook. En dat werkt dus meteen.
En welke gebruik je nu?
De Paco Piccolo.
Oh ja, dat is waar je ze zo helemaal...
Ja, de dwangbuis.
Die kan echt heel strak.
Ja,
ik heb er ook heel veel geprobeerd.
Ja.
Maar die, inderdaad, mijn zoontje ook, die vond die toch wel echt het lekkerst.
Ja, mijn dochter ook.
Ik vond het altijd zo'n soort kokonnetje wat je dan zo...
Ik noem hem altijd mijn kleine burrito.
Oh
een burrito wrapje.
Oh, heerlijk.
Ja. Nou, dat vindt hij wel heel fijn. En ik heb dan... dat zag ik vorig jaar. Was ik met mijn dochter. Toen was ik nog net niet zwanger. Dat was net voor de eerste poging met de donor. Was ik met mijn dochter op Kaapverdië. En we hebben dus de hele wereld al gezien.
Ja, wat fantastisch. Fantastisch.
Ja. En daar zag ik bij een ander stel. Die hadden aan de kinderwagen een soort raket. En toen vroeg ik wat dat was. En toen zei ze, oh, dat is zo'n geweldig ding. Dat is een soort baby rocker. Het heet ook de Rocket. En het ziet eruit als een raket die je dus aan de stang van de kinderwagen vastmaakt.
Aan de voorkant waar je het vasthoudt?
Kan. Hij kan ook aan de zijkant. Ik heb hem nu aan de zijkant van de Maxi Cozy. Het maakt niet uit, want er zit een soort klemmetje bij. Hij past overal op. Je kan hem er ook makkelijk weer afhalen. En er zit een knopje op en een draaiknop. En dan kan je hem dus aanzetten en dan gaat hij schudden. En dan kan je hem in snelheid stellen. En dan wiegt hij, zeg maar, of hij schommelt dan. Dan kan je dus van elke kinderwagen een schommelstoel maken, zeg maar. Of een schommel.
Oh, wauw. Dat had ik moeten hebben.
Ja.
En hoeveel ik wel niet zou.
Ja, nou, ik dus ook. Dus toen we op Cape Verde op vakantie waren, toen deed mijn dochter altijd één slaapje in de wagen en het andere slaapje in het appartement. En bij het slaapje in de wagen, dan parkeerden wij, zeg maar, bij het zwembad. Dan konden wij gewoon bij het zwembad liggen en chillen. En het andere slaapje deden we dan wel in het bedje in het appartement, zeg maar. Maar bij het slaapje bij het zwembad, ja, dat duurde wel even voordat ze in slaap wilde. Dus moesten we haar ook, zeg maar, wiegen en schudden of rondjes lopen rond het zwembad. En als ik dat ding had gehad, dan was dat veel makkelijker gegaan.
Oh, wat een goede tip. Oh,
dus die zag ik en toen dacht ik, oh, als ik een tweede kindje heb, dan moet ik die hebben. Nou, meteen gekocht.
Ik ga het opschrijven. Hoe heet het? Een rocket.
Rocket, ja.
Zo?
Ja. En het ziet eruit als een klein raketje.
Oh,
en het is ook heel grappig, want ik laat hem dus eigenlijk altijd aan de wagen zitten. Of aan de Maxi Cozy zitten. En dan loop ik met de wagen door de supermarkt. En dat trekt altijd de aandacht van mensen die zeggen, wat is dat nou voor een rare raket? Weet je wel?
Ja, dat snap ik wel. Ja. Daar zou ik ook wel nieuwsgierig naar zijn.
Ja.
Oh, wat gaaf,
het werkt,
zeg.
Perfect. Ja.
Heel tof. Hey, ik zit een beetje te denken, want we hebben nu al heel veel besproken. Zijn er dingen waarvan jij denkt, dit is nog echt wel tof om toe te voegen?
We hebben wel echt heel veel besproken.
Oh ja, jij wacht. Net, er was een andere vraag die, hoeveel pogingen heb jij nodig gehad om zwanger te raken van je zoontje?
Oh ja, dat is wel een leuke vraag. Nou, bij de eerste poging was het meteen raak. Alleen dat werd helaas een miskraam, een vroege miskraam. Dus met 5-6 weken, dus nog voordat ik de eerste echo had gehad. En kijk, het is ook dat ik wist dat ik zwanger was. En ik had natuurlijk ook een test gedaan. Ja, en ik wist niet wanneer de inseminatie was geweest. Maar anders had ik gewoon gedacht dat ik gewoon ongesteld was geworden, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Nou, toen hebben we...
Maar ik kan me voorstellen wel ook een teleurstelling.
Zeker, zeker. En ik kon eigenlijk al bijna niet geloven dat het in één keer raak was.
Nee, dat is ook wel vrij uniek natuurlijk.
Nou, toen verloor ik het vruchtje. Dat was wel heel jammer. Toen bleef ik wel lang nog bloedverlies houden. En toen was ik naar de verloskundige gegaan. Die even met een echo heeft gekeken of mijn baarmoeder wel goed leeg was. En toen zei zij eigenlijk dat ze meteen alweer een heel mooi ei zag. Dus toen vroeg ik aan haar, moet ik niet liever nog een maand wachten of zo? Mijn lichaam rust geven. Zei ze, nou, het was wel echt zo'n vroege miskraam. Dat eigenlijk gewoon, je kan eigenlijk meteen door als je dat zou willen. En toen heb ik dus meteen de donor gebeld. Van, hè, ben je in staat om vandaag of morgen nog een poging te doen? En dat was zo. En toen was het weer meteen raak. En dat was mijn zoontje. Ja.
Wauw.
Ja.
Jeetje. Ja. Nou ja, zo kan het ook gaan.
Ja.
Ja. Ja. Wat mooi. Oh, je glimt ook helemaal.
Ja,
als je
nog
hebt.
Steeds prachtig.
Heerlijk.
Ja, ja, ja. Echt
nou
prachtig.
Ja, fantastisch. Ik denk eigenlijk dat we gewoon een heel mooi gesprek hebben gevoerd. En hopelijk dat anderen die luisteren daar wat uit kunnen halen. Of het gewoon heel erg leuk vinden om daarnaar te luisteren. En heb jij heel misschien, want er komt... binnenkort nog iemand op bezoek hier. Een vraag voor diegene. Ik heb het je niet eerder voorgelegd, dus misschien is het nu een beetje
zo. Ja, ik ga even denken. Nou, ik vond jouw vraag over die verwachtingen, hè, dat vond ik wel een hele mooie. Dat zou ik ook van die andere moeder wel willen weten. Had je bepaalde verwachtingen over het alleenstaand moederschap? En wat is je daarin dan tegen of meegevallen? Dat vind ik wel een mooie vraag.
Oké, gaan we die meenemen?
Ja.
Leuk. Mag ik je ontzettend bedanken. Ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. En heel erg bedankt.
Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Ik vond het ook heel erg leuk om met jou te praten.
En ik denk dat zodra dat prentenboek er is, dan moeten we dat eventjes helemaal bekendmaken.
Ja.
Super tof. Dankjewel.
Zeker. Dankjewel.
Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama. Een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van twee prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.